Een kracht van een goede foto is dat het een moment is wat moeilijk te reproduceren. Is dat je echt weet van, dit is een moment in de tijd wat wij mogen zien, maar wat anders gewoon verloren was gegaan en wat misschien nooit iemand gezien zou hebben.
Yes, welkom bij een nieuwe aflevering van Make. Mijn naam is Chris Pauw, ik ben filmmaker, fotograaf. En ik wil graag zoveel mogelijk leren van andere makers. En daarom ga ik in deze podcast in gesprek met creatieve makers die mij inspireren. En deze keer ga ik voor de tweede keer in gesprek met fotograaf en filmmaker Gosse Bauma. Een maker die voor dag en dauw opstaat om de allermooiste platen van Amsterdam en omstreken vast te leggen. En 3 jaar geleden sprak ik hem ook al. En sindsdien is er eigenlijk superveel gebeurd in zijn leven. Hij is vader geworden. Hij maakte een documentaire over iemand met een eetstoornis. Hij heeft tentoonstellingen nu in het museum. Hij hangt nu in het Grachtenmuseum bijvoorbeeld. Hij was finalist bij de prestigieuze Hasselblad Masterswedstrijd. En hij besloot in coronatijd een webshop te openen voor zijn fotoprints. En dat was een goede keuze, want zijn werk wordt daadwerkelijk goed verkocht. En hangt nu bij vele mensen aan de muur, verspreid over de hele wereld. Dus ja, ik vind het eigenlijk super vet om hem weer te spreken. En met hem in gesprek te gaan over ja, hoe het jou is gelukt, Gosse. Hoe dat je allemaal gelukt is eigenlijk. Dus ja. Welkom terug bij Make, man.
Dankjewel, ik word er bijna een soort verlegen van. Als je het zo allemaal achter elkaar zegt, dan...
Ik heb het niet verzonnen, jongen.
Nee. Ja, veel gebeurd.
Ja. Wat heeft meer impact gemaakt op je leven? Het vaderschap of het openen van die webshop?
Het vaderschap, ja, sowieso. Ja. De webshop ook wel, maar het vaderschap... dat verandert je gewoon, ja.
Als mens of als maker?
Ik denk dat het mij misschien als maker niet eens zo heel veel heeft veranderd. Het heeft er gewoon voor gezorgd. Ik ben een dag minder gaan werken, bijvoorbeeld. Dus de maandag die is nu volledig voor Gaia, dat is mijn dochter. En 1 keer in de 2 weken ook de woensdag die ik voor haar heb. Dus dat betekent heel praktisch gezien dat ik minder tijd heb om te werken en om te doen wat ik doe. Maar ik werk wel harder, dus... Het werk wat ik moet doen, dat moet nu in een kortere tijd afgemaakt worden. En dus zou je verwachten dat ik misschien ook minder doe of minder klaar gespeeld krijg. Mm-hmm. Maar ik merk dat dat niet zo is. Dus dat ik wel gelukkig de drive wel heb om het ook allemaal klaar te maken in die tijd die ik wel heb. En daarnaast gewoon een prachtig meisje heb nu.
Ja. Fantastisch, man. Ja. Ik kan me nog niet voorstellen hoe dat is. Maar brengt het je dan... Dus een stuk meer focus eigenlijk. Niet per se meer stress, maar misschien vooral meer focus. Omdat je gewoon weet tijd je echt daadwerkelijk hebt.
Ja, het brengt mij gelukkig sowieso geen stress. Ja, die eerste maanden, dan heb je slapeloze nachten. Dan moet je gewoon heel vaak, 's nachts ook even je slaap onderbreken. Omdat er een meisje is wat melk wil hebben, zeg maar. Ja. Om het maar even heel suf te zeggen. Dus dat is heftig. Dus daar krijg je misschien een beetje stress van omdat je slaapgebrek hebt. Maar verder levert het me niet veel, het levert me juist heel veel energie ook op. Omdat ik haar zie en...
Je weet ook waar je het voor doet misschien een beetje.
Ja, ik word heel blij van haar. En ik word ook blij van werken voor nu dus een gezin, zeg maar. Om het zo even te zeggen.
Voelt het alsof je werk nu in dienst staat van iets groters? Dus bijvoorbeeld bij mij is het... Kijk, ik werk om mezelf te ontwikkelen als maker. Om geld te verdienen, om mezelf te onderhouden. Om mijn dromen misschien waar te maken. Bijvoorbeeld deze podcast te financieren. Ja. Maar niet altijd heel doelgericht. Mm-hmm. Voelt het bij jou wel alsof je werk nu een duidelijker doel heeft of zo?
Nou ja, ik heb nu wel de verantwoordelijkheid om voor een klein mensje te zorgen. Om ervoor te zorgen dat zij een fijn leven heeft. Samen met mijn vrouw natuurlijk. En zij heeft ook een baan. En zij verdient gelukkig ook gewoon goed geld. En dus er is altijd wel iets om op terug te vallen. Om het zo te zeggen. Maar er is nu wel meer een doel. Ja.
Cool. Wat eigenlijk bizar is. De tijd vliegt gewoon. Ja. Die 3 jaar geleden dat wij elkaar ontmoeten. Ook live in de podcast. Dat voelt niet als 3 jaar geleden.
Nee.
Nou, corona is gebeurd in de tussentijd. In allebei onze levens is er veel gebeurd. Op vele gebieden.
Ja.
Hoe kijk jij... Even los van het vaderschap, terug naar die groei van de afgelopen jaren. Wat voor Gosse zit er nu tegenover mij ten opzichte van dat eerste gesprek?
Ja, er zit nu veel meer fotograaf.
Ja?
Voor je, ja. Dat heb ik wel echt gevonden. En daar ben ik ook heel erg blij mee. Daar haal ik heel veel energie uit. Het opstarten van die webshop en het plezier wat ik krijg uit het fysiek verkopen van een foto aan iemand. Dus dat iemand niet even op Instagram langs je foto scrolt en dat misschien eenmalig ziet, maar echt een afdruk heeft van jouw beeld, dat in zijn huis heeft hangen, daarnaar kijkt en ook voor langere tijd daarvan geniet, hopelijk. Ja, dat is iets heel bijzonders.
En lijkt me echt iets magisch.
Dat is echt iets magisch. En ik wist ook niet dat dat zo magisch zou zijn. Dus dat heeft me wel echt verrast. En daardoor is mijn werk als fotograaf belangrijker geworden, omdat ik dat gevoel zo ontzettend fijn vind. Dat is voor mij bijna fijner dan geld verdienen, bij wijze van spreken. Wat ik heel fijn vond in mijn werk als videograaf, als ik dan een grote klus had of een toffe klant, dan was ik helemaal van, oh, dit is het, weet je wel.
En dat stond nu gelijk aan omzet een beetje ergens, ja, ook. En dit gaat over een meer impactvolle waarde op het plezier van een mensenleven misschien wel.
Ja, dit gaat om een soort duurzaamheid van je werk. Dus ik wist ook dat die video's die ik maakte, die maakte ik heel vaak ook voor social media. En dat was dan ook, ja, dat werd één keer gekeken, werd het al gekeken. Langer dan 30 seconden, weet je. Sommige mensen die klikken het gewoon weg.
Ja.
En als je eenmaal een video hebt gekeken, dan hoe vaak gaan mensen een video nog een keer kijken?
Dat is waar. Heb je dus wel die omzet, heb je dan gehaald, maar toch ergens voelt het ook een beetje leeg aan. Want wat is nou de waarde van je werk dan?
Ja, nou, leeg niet, want ik vertelde vaak ook wel verhalen die ik wel belangrijk vond en waar klanten ook blij mee waren. Dus daar had ik ook heel veel voldoening uit als dat wel gebeurde. Maar geld was in die tijd misschien belangrijker voor me. Als dan een klus meer geld opleverde, dan was dat echt heel tof.
Mm-hmm.
En dan dacht ik van, nou, dit is een betere klus dan een andere klus, bij wijze van spreken. En nu je werk verkoopt en mensen hebben dat thuis hangen, dan is je werk duurzamer. Dus je, ja, dat geeft nu gewoon heel veel waarde. En dat vind ik echt te gek.
Hey, en wat was er nog meer voor nodig voor jou om je meer fotograaf te voelen? Dus oké, ik snap het dat het veel met je doet als mensen ook, mm-hmm, je werk aan een muur hangen.
Ja.
Maar wat was daar nog meer voor nodig?
Ja, simpel gezegd meer foto's maken.
Beter worden.
Ja. Nou, beter worden, gewoon meer doen. Ja, dus automatisch beter worden. Maar
gewoon het ambacht slijpen eigenlijk, ja, soort van. Ja. Ah, ja.
Ja, dus ik ben nu gewoon echt veel aan het fotograferen. Dus nog steeds 's ochtends, zoals ook in de vorige podcast. Dat heb ik een beetje mijn handelsmerk gemaakt. 'S ochtends vroeg fotograferen. En dat vind ik ook echt geweldig, want het is een moment op de dag waar de wereld wakker wordt en jij staat er al. En ja, de rust en de melancholie die ik ervaar in de stad bijvoorbeeld, of in de natuur, als de zon opkomt, die vind ik fantastisch om vast te leggen.
Mm.
En dat gewoon veel doen. Hoe meer je dat doet, ja, hoe meer je natuurlijk ook in je rol bekend voelt. En dat heb ik nu dus met de fotografie, dat ik echt denk van, ja, dit is
een tweede jas.
Ja, ja. Ik ben echt, waar ik in de vorige podcast die we hebben opgenomen meer videograaf was, ben ik nu meer fotograaf. Zo voel ik dat. Ja.
Vette transitie,
ja,
man.
Ja.
Het is grappig, ik kreeg een vraag binnen van Jeppe, geloof ik. Die vroeg, ja, hoe vind jij de stad zo leeg, Gosse? Maar dat is echt het antwoord van, ja, gewoon ziek vroeg opstaan.
Ja, 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 heel simpel. Ja.
Die is vrij simpel, ja. Dat is om 5 of 6 uur of zo.
Ja, ja. Ja, het is heel makkelijk, echt. Ja,
dan is je leeg.
Iedereen kan het, ja. Dus doe zondagochtend opstaan, vroeg.
Ja.
En je vindt het al.
Ja.
Kijk, van 9 tot 5 ga je het niet vinden. En ook 's avonds niet, vooral vanaf woensdagavond. En dan in het weekend, dan zijn de avonden gewoon ook hartstikke druk in de stad. Maar als jij je wekker zet om 4 uur, 5 uur en je fietst het centrum door, dan vind je die leegte. Mm. Ja.
Ja.
Heel simpel eigenlijk. Maar wel, je moet, ja, wel doen.
Ja, ik vind het wel leuk. Ik vind het leuk om nog heel even wat dieper in te duiken op het proces van jou, van het maken van deze prachtige foto's. Ook, mm-hmm, om te illustreren dat, oké, leuk dat je foto's verkoopt, maar jouw foto's komen niet zomaar tot stand. Daar zit best wel wat energie en moeite en visie achter ook. En daarnaast vind ik het ook wel heel leuk om even nog dieper te duiken in het starten van die webshop. En hoe je dat bent gestart, met welke ideeën. En ook, ja, hoe je het uiteindelijk is gelukt om het ook tot een soort van succes te brengen. Want, want ik denk dat veel fotografen dit luisteren en ook denken, hey, ik heb best een paar vette foto's die ik misschien wel zou willen aanbieden als print.
Mm-hmm.
Maar hoe doe je dat en hoe krijg je mensen daadwerkelijk geïnteresseerd? Dus dat zijn een beetje twee dingen die ik heel graag ook met je wil bespreken. Ga je echt een willekeurige ochtend, duik je de stad in? Of is het allemaal een soort planning dat je denkt, oké, ik kom nu mooi weer aan, waarschijnlijk mist in de ochtend, ik ga erop uit. Ja, hoe zit dat het organiseren van het maken van deze foto's eruit?
Ik hou heel erg de weersvoorspelling in de gaten, omdat ik een bepaalde prefereer boven ander weer. Dus ik vind het mooi als er een laagje mist hangt, of het is een beetje heiig, of de luchtvochtigheid is gewoon hoog, waardoor je de zon beter ziet in de lucht. Je ziet hem om de hoek komen, je ziet hem door de bomen heen komen. Je ziet, ik weet niet. Dat heeft voor mij iets, een instant melancholisch gevoel. En dat vind ik gewoon prachtig. En dat is iets wat uit mezelf komt. Dus dat is niet iets wat ik nou... dat heb ik gewoon zelf ontdekt naarmate ik het ben gaan doen. Dacht ik gewoon, dit vind ik echt mooi. En hier haal ik echt heel veel energie uit. En daarom doe ik het. Dus... heel erg bewust is dat niet gegaan. Maar als je gewoon als je nu kijkt naar mijn werk, dan is dat een factor die steeds terugkomt. Ja. Dus ik plan het wel. Ja, ik ben heel erg bewust van de ochtenden. En ik ben heel erg bewust van wanneer ik erop uit zou willen gaan en wanneer niet. Dus het is niet zo dat ik elke ochtend de wekker zet en dan naar buiten kijk. Nee, het is echt zo dat ik het weet van tevoren. En dat ik gewoon heel erg bewust... Oké, nu ga ik de wekker zetten en nu niet.
En hoeveel dagen gemiddeld per week is dat bijvoorbeeld?
1 dag per week gemiddeld.
Oh, 1 dag?
Ja.
Oh.
Ja. Ja.
Dus de rest slaap je gewoon uit tot 12 uur?
Ja, precies. Ja, de hele dag. Nee, mensen denken inderdaad dat het wel wat vaker is.
Oh ja.
Maar je hebt gewoon niet zo vaak die omstandigheden. Dus soms is het 3 dagen achter elkaar. Dus bijvoorbeeld afgelopen weekend was het 3 dagen achter elkaar. Dus dan was het donderdag, vrijdag, zaterdag. En dan sta ik elke dag om 5 uur op om dat te doen.
Lukt dat je nou makkelijk eigenlijk? Want
ja.
Ik vind 7 uur al af en toe vroeg, man.
Ja, nee, dat vond ik ook altijd vroeg. Maar nu ik dit doe, omdat ik er zoveel energie van krijg, vind ik het niet meer moeilijk. Nee.
Hey, en wat is dan die adrenaline kick voor jou? Is het dan het feit, oké, de onwetendheid van ga ik iets bijzonders vinden?
Ja.
Of is dat van ga ik een nieuwe print scoren misschien wel? Hmm. Wat is dan die drive?
Oh, je het zo vraagt. Eigenlijk een hele goede vraag. Nee, sowieso niet van ik ga een nieuwe print scoren. Nee, dat niet. En ook niet zo.
Had ik niet verwacht, maar was wel grappig geweest.
Ja. Heel commercieel gedacht. Ja. Nee, want er zijn ook genoeg.
De grootste verandering in 3 jaar is dat ik eigenlijk een super commercieel monster ben geworden.
Ja, precies. Ja, dat is het. Want ik kom ook genoeg ochtenden terug en dan is er geen enkele foto waar ik achteraf van denk, oh ja, dit is een foto waar ik heel blij van word of zo. Dus het is ook vaak genoeg gebeurd dat er helemaal niks is.
Ja, dan chagrijnig?
Ja. Ja.
Een chagrijnige Fries heb je dan?
Ja. Ja. Ja, dan kan ik echt bloedchagrijnig zijn. Ja, en dan moet ik mijn verlies nemen en daar ben ik heel slecht in. Want dan, ja, daar hou ik echt helemaal niet van. Niemand trouwens, maar ik kan er echt bijzonder slecht tegen. Dus dan ben ik chagrijnig. Ja. Dan kan ik die dag echt lang chagrijnig zijn. Ja. Ja, dus, maar ja, je gaat erop uit met het idee dat het heel mooi is. En dat je bepaalde beelden tegen gaat komen die je mag vastleggen. En zo zit ik er ook altijd in. Dus ik weet ook niet van tevoren wat ik ga fotograferen. Dus in dat opzicht is het weer niet zo gepland. Dus ik weet wat de weersomstandigheden zijn, maar die zijn ook... Heel volatiel. Dus die kunnen ook heel erg wisselen nog. Heel erg anders zijn dan wat je denkt dat het zo gaat zijn.
Ja.
Maar als het dan is wat je wil en je ziet die beelden, ja, dan is het gewoon... Dan zie je bepaalde dingen, je ziet bepaalde scènes, je ziet bepaalde beelden. En dat je die dan mag fotograferen, dat is voor mij dan ontzettend voorrecht. En dan ben ik gewoon, de energie die haal ik daaruit. Dat ik dan de stad doorloop of een heide oploop of een waterleiding duinen of noem maar op. Op het platteland of zo. En dan zie je bepaalde scènes voor je. En je weet dat je de enige bent die op dat moment dat ziet. Want er is verder niemand bij je. Dus je bent de enige die dat ziet. En dan kun je het vastleggen. Ja, dat is voor mij...
Ja, dat is wel heel bijzonder.
Ja, ja dat is echt... daar haal ik die kracht uit. Ja.
Ja, ja. Ik herken dat ook zeker wel, dat gevoel. Maar ik vind het mooi om jou dat zo te horen omschrijven. Hey, en als het dan die dagen dat dan niet zo lukt, ga je dan ook aan jezelf twijfelen? Of weet je dan wel van het zijn zoveel variabelen?
Ja, nee.
Oké.
Nee, ja, maar kijk, ik twijfel altijd aan mezelf. Maar dan twijfel ik niet extra aan mezelf. Nee.
Nee, oké, gelukkig. Nee, dat is
nee, ik ben onzeker aangelegd. Maar ik ga dan niet extra aan mezelf twijfelen. Want ik weet dan dat niet per se aan mij ligt. Kijk, die factoren die ik nodig heb voor, in mijn ogen, een goede foto. Dat zijn vaak factoren waar ik zelf geen invloed op heb. Kijk,
de Nijlgans bijvoorbeeld. Of,
ja, die moet daar maar net zitten.
Voor de mensen die meekijken op YouTube. Deze foto gaat niet over. Hoe heet die?
De Nijlgans, ja, de Egyptian Goose heet die. Dat is de Engelse naam. Maar die moet daar maar net zitten. Ja, nee, maar serieus. En met de mist.
Oh, daar had ik nou niet over nagedacht.
Dat klinkt heel flauw.
Die
ik
had
weet
je niet
het.
Meegenomen, die gast.
Nee. Sommige mensen denken dat ik hem erin heb gefotoshopt. Serieus, die vraag die krijg ik heel vaak. Van ja, je hebt gewoon die gans die zat daar niet, weet je wel. Of kun je me de RAW sturen of zo. Weet je, mensen die echt gewoon heel erg...
Die denken dat je een soort fotomanipulator bent.
Ja. Die denken
dat is echt een compliment eigenlijk. Man.
Ja, dat is ook ergens een compliment. Dus ik denk ook altijd van, nou, laat gaan, weet je wel. Maar ik denk dan wel van, ja, ik heb wel dat geluk gehad dat hij daar zat. En dat heb ik heel erg ervaren ook van op dat moment van holy shit, weet je, daar zit hij. En ik heb een kwartier of 20 minuten gewacht voordat hij zijn vleugels ging spreiden. En het was gewoon een gans zittend op een paal, snap je?
Dus die foto's daarvoor zijn allemaal foto's die waarschijnlijk mooi zijn door het licht. Maar die hadden nooit zo'n succesvolle print geworden,
nee,
bijvoorbeeld.
Nee,
dat is
nee.
Zo grappig hoe
ja,
dat...
Ja.
En dat dit moment is heel kort in de realiteit.
Mega kort. Ja, dus dat is een burst geweest van, denk ik, 20
memory
foto's.
Memory card full.
Ja, ik heb daar nog echt nachtmerries over gehad. Wat als dat was gebeurd? Nee, maar... Dus dat is echt een geluksmoment. Want als je daar gewoon had gezeten, weet je, als je door de stad fietst... Ja, je fietst zo vaak langs een vogel op een paal die ergens zit.
Dat is kakken, ja.
Ja, dat is in principe niet bijzonder. Maar... de compositie die je kon maken achter de gans, die vond ik al mooi. Met de Klovenisburgwal en de mist natuurlijk. En toen heb ik gewacht. Want ik dacht van ja, stel hij gaat opvliegen of hij doet iets. Dan is dat misschien wel mooi. En toen ging hij dat dus doen. Dus hij strekte zich uit en hij spreidde zijn vleugels. En dat is inderdaad heel kort geweest.
Mm-hmm.
En dat was gewoon klik, 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 klik. En een van de foto's was
is
die
deze.
Foto.
Ja. Ja, dus dat vind ik wel een mooi punt. Dus natuurlijk is het altijd in straatfotografie, dat heb ik zelf ook, is altijd een factor van geluk.
Ja.
Dus je hebt het nooit helemaal zelf onder controle. Dat is ook het mooie, het spel bijna.
Ja.
Maar er zit ook een vleugje strategie in. Dus inderdaad, in jouw geval wachten. Ergens een beetje voorkennis hebben van, oké, zo'n dier spreidt zijn vleugels. Nou, dat is redelijk basic knowledge.
Ja.
Maar ik bedoel, het is ook af en toe gewoon echt je common sense gebruik van hoe gaat een object in de ruimte zich bewegen of zich verhouden tot de omgeving.
Maar dat klinkt wat dieper dan het is inderdaad. Want uiteindelijk
ja,
is het...
Ja, ja oké, okay, misschien.
Uiteindelijk
maar
zit
toch
daar...
wil ik het niet negeren of zo.
Nee, precies. Nee, uiteindelijk zit daar gewoon een vogel. en je wacht totdat hij wat doet en dan maak je een foto. En dan zet je hem op burst en dan...
Je bent echt een Fries, hè?
Ja, maar dit is alsnog een geluksmoment. Dus hij had er ook best niet tussen kunnen zitten. Want dat is al zo vaak gebeurd. En op dit moment was het raak.
Ja.
Snap je? Dat heb ik ook met een foto van mij. Illumination heet die. Van een fietser op de Vijzelstraat. En precies met die lijn. En die kwam precies in het midden van de straat te fietsen. En net op dat moment kwam er een vrachtwagen die net over een soort hobbeltje ging. Waardoor zijn licht als een soort...
reflector.
Een soort halo om die fietser heen zitten. Waardoor het beeld in één keer klopt. En dat moment, ja, toen stond ik daar precies. En dat is dan echt een soort geluksmoment. Snap je? Die is ook zo weer voorbij. Het is een foto die je niet kan reproduceren, ook al zou je dat willen. En dat is met de Nijlgans ook. Ja, misschien zit hij er toevallig nog een keer. En kun je dat moment weer vastleggen. Maar ik denk dat het ook een sterke foto maakt. Dat het juist ook zo'n geluksmoment was. Dus dat je er als fotograaf niet zoveel aan kan doen. Ja, je moet het scherp stellen. En de compositie is goed. Maar verder... dat geluk wat je als straatfotograaf hebt, dat maakt een foto ook vaak goed. Dat het een foto is of een moment is wat niet te reproduceren is. Wat zo uniek is en wat zo snel ook weer voorbij is gevlogen. Ja, dat zijn vaak de foto's waar ik ook heel blij van word. Want ik maak ook genoeg foto's die eigenlijk bijna een beetje clichématig zijn. Dus waarop gewoon een persoon eigenlijk ergens loopt in een straatbeeld. Of gewoon van een straat. Of gewoon van een beeld zonder bijvoorbeeld een bewegend persoon of zo. En dan is het veel meer, oké, deze foto zou ik op een ander moment nog beter kunnen maken. Als ik dan niet helemaal blij ben met die foto, dan denk ik...
Ja, dan moet bijvoorbeeld het licht het bijzonder maken.
Ja, of dan een ander wandelend persoon. Weet je wel, dan net een man met een mooie hoed of inpak of zo. Weet je wel, dat het net nog iets melancholischer maakt.
Ik kreeg ook een vraag binnen van Jan, die vroeg eigenlijk heel direct... wat is de kracht van fotografie? Mm-hmm. Die vraag heb je waarschijnlijk ook al vaker gekregen. Maar zou je dan dit antwoord daarop geven?
De kracht van een goede foto is dat het... vind ik een kracht van een goede foto... is dat het een moment is wat moeilijk te reproduceren. Is dat je echt weet van... dit is een moment in de tijd wat wij mogen zien... maar wat anders gewoon verloren was gegaan... en wat misschien nooit iemand gezien zou hebben. Dat vind ik echt een kracht.
Ja.
Kracht van fotografie vind ik.
Dat breder natuurlijk, ja.
Ja. Ja, het vertellen van verhalen. Ja, wat eigenlijk wat wij doen. En wat sommige fotografen gewoon zo ongelooflijk goed kunnen... Als je al kijkt naar World Press foto of zo. Ja, dat vind ik nou echt de summum van de kracht van fotografie. Als ik naar die foto's kijk, de winnende foto's... of überhaupt de foto's die al worden geselecteerd. Dat zijn allemaal foto's waarvan ik denk... wauw, weet je, dat vertelt een verhaal over een land, over een volk... over een oorlog, over een situatie, over... Ja, gewoon geweldig. Dat is gewoon de kracht van fotografie. In één beeld.
Ja, zoveel zeggen.
Ja.
Maar wat is dan de kracht van een goede fotograaf? Ik zie mezelf ook als fotograaf. De laatste maanden ook steeds meer. Ik heb wat grote foto. Ik ben op reis geweest over de wereld. En ik heb daar heel veel fotografie gedaan.
Ja, te
gek. En ik struggle af en toe nog een beetje met het feit dat ik bijna als ik een mooie film maak... dat meer waard vind dan een goede foto. Omdat het zo makkelijk is. In mijn ogen af en toe is dat ik het voor mezelf, als ik naar mezelf kijk, hè, dat ik het af en toe makkelijker vind om een goed beeld te maken, dat ik daar de waarde van af en toe niet goed in kan zien. Zonder het te downgraden, want ik heb ook foto's die inderdaad die kracht hebben wat je net beschreven, dat het heel erg raakt meteen.
Maar goede foto maken hoeft ook niet moeilijk te zijn.
Is dat zo? Dat vind ik een interessant statement.
Nee, maar kijk.
Dus het is waardig dan. Is het dan gewoon puur een goed oog hebben als fotograaf?
Nee, maar ik bedoel niet...
Waar kan je het aan toeschrijven?
Ik bedoel niet moeilijk als in... Natuurlijk is een goede foto maken moeilijk. Maar het fysieke, de fysieke act die je doet... is op een knopje drukken op een camera... en er staan om het vast te leggen.
En weet dat je instellingen, een soort basiskennis van je instellingen, wat je moet hebben.
Ja. Precies, maar mensen kunnen ook met een telefoon een foto maken. En die kunnen goede foto's maken. Ik denk dat iedereen een goede foto zou kunnen maken. Snap je? Dus het maken van een goede foto is niet per se iets wat fysiek moeilijk is om te doen. Dus een goede foto bestaat vaak uit elementen die soms moeilijk zijn om te vinden. Dus... Want je vraag was ook alweer...
Nou ja, ik vind dit al interessant. Voor mij is het meer... soms ben ik gewoon op zoek naar wat de waarde is van een fotograaf... en hoe je je kan onderscheiden. Mm. Wanneer je goed bent of...
Ja. Ja, geen idee. Ja, maar ik vind mezelf, zeg maar, dat is wat ik ook eerder zei. Ik ben best wel vatbaar voor onzekerheid, dus ik vind... Ik zou mezelf niet per se definiëren als een goede fotograaf. Zeg maar, ik zie gewoon ook heel vaak in mijn eigen werk waar het beter kan. En ik zie andere fotografen waar ik echt tegenop kijk... die echt zulk goed werk maken dat ik echt denk van...
En als je dus kijkt naar die 3 jaar groei, je bent dus nu meer fotograaf. Je vindt jezelf echt beter geworden? Zie je het ook echt zo of heb je gewoon meer foto's gemaakt?
Nee, dat wel.
Ja, dus dat
Ja.
Ik heb het ook hoor, dat ik niet toch denk... Dat ik, wat mij vaak helpt, is dat ik nu, stel ik heb een klus. Ik had eigenlijk dit weekend nog, ik ging een festival filmen in dit geval. En in principe doe ik niet veel festivals meer.
Lowlands?
Een ander festival. En ik had 2 maanden vakantie gehad, dus niet echt gewerkt. Ik had wel op vakantie heel veel gefilmd. En op zo'n festival word je eigenlijk gewoon gevraagd van... gebruik je ogen om mooie momenten daar vast te leggen... die uiteindelijk een mooie sfeerimpressie geven. En terwijl het niet mijn focus is... wilde ik wel gewoon goed werk leveren. Dus ik was een beetje zenuwachtig van tevoren.
Ja, snap ik.
En totdat ik daar eigenlijk een kwartier bezig was... toen dacht ik weer, oh ja, wacht, ik heb zo vaak... heb ik mij begeven in dit soort situaties dat ik dingen zie. Ik zag meteen weer dingen. Ik zag meteen weer shots die ik mooi vond. En als je dat besef dan weer krijgt... kan je daar terug naar gaan en daar vertrouwen. En dat heeft eigenlijk me de dag door de dag laten leiden.
Ja, en ik denk als je eenmaal in die energie zit... want ik heb heel vaak op festivals gestaan zonder camera... gewoon als bezoeker... En dat ik dan echt denk van, jeetje, je ziet zoveel mooie momenten.
Ja.
En als je die vrijheid krijgt om dat dus vast te mogen leggen... zonder eigenlijk echt een briefing. Ja, je zult wel een soort briefing hebben gehad. Dat is echt wel heel waardevol. Dat je gewoon... Want dan nadat je de eerste foto hebt gemaakt... dan maak je de tweede vrij snel. En dan, ja, dan kom je in die flow. Dan is het gewoon... Ja, ik denk dat jij met twee volle SD-kaartjes uiteindelijk thuis bent gekomen.
100%.
Ja.
Dus dat is toch grappig dat je die onzekerheid van tevoren voelt. Ga ik dit weer kunnen? Ga ik dit kunstje wat ik vaker heb laten zien, blijkbaar... ga ik het nu kunnen reproduceren?
Maar ik vind dat niet zo erg om die onzekerheid te voelen. Want je vroeg net van, vind je jezelf nu een betere fotograaf? Dat vind ik wel. Maar ik ben altijd onzeker. En die onzekerheid zorgt er wel voor dat ik ook mijn best doe. Dus...
het houdt je soort van scherp.
Ja. Ik denk elke dag van, ja, wat als er morgen geen werk meer is? Of wat als ik morgen... Weet je, als
dat
niemand...
Dat ken ik dus niet zo erg, die gedachte.
Hmm. Ja, dat heb ik heel erg. Nu ook sinds ik een dochter heb, hoor. Dat ik dat veel meer heb. Omdat ik ook voor haar een mooi leven wil providen. Dus dan voel ik dat heel erg. En dus daar word ik ook dan onzekerder van... op het moment zelf, maar als ik dan eenmaal bezig ben... dan kan ik wel weer berusten op het feit dat ik nu... misschien een betere fotograaf ben geworden in de laatste tijd.
Ja, ja, precies. Ja, want hoe zorg je dan voor dat zo'n gedachte je niet bevriest... maar vooral brandstof geeft om het te gaan fixen?
Ja, dat is soms moeilijk. Soms bevriest zo'n gedachte mij een week.
Ja,
weet je?
Ja.
Dan heb ik gewoon echt writer's block, fotografenversie. Dan dat kan me echt bevriezen, ja. Maar dat, ja, ik denk dat dat ook menselijk is. Ik denk dat je niet altijd de energie uit je onzekerheden kunt halen. Maar ik heb het geluk dat ik het wel zo nu en dan kan zien. Dat het me ook scherp houdt, bijvoorbeeld. Of dat ik daardoor ook meer wil leren. Dat ik niet op mijn lauweren ga rusten. Want ik vind sowieso van mezelf dat ik dat nog lang niet heb verdiend. En ik wil doorontwikkelen, ja.
Iets waarvan ik denk dat het jou zeker ook meer zelfverzekerdheid heeft gegeven als fotograaf... is denk ik die webshop en het feit dat mensen dus zodanig fan zijn van je werk... dat ze het willen aanschaffen. Ik denk dat iets doet met je zelfvertrouwen.
Ja.
Je maakte eigenlijk ook al, dus 3 jaar geleden tijdens je podcast... maakte je ook al prachtige foto's die je ook al had kunnen verkopen als prins. Toen deed je dat nog niet. Wanneer kwam je op het punt dat je dacht, oké, dit wil ik gaan doen?
Ja, dat was eigenlijk was het een uitweg uit de ellende die corona, die de lockdown heette.
Een poging tot een uitweg.
Ja, want al mijn actieve inkomen verdween. Dus al mijn opdrachtgevers zeiden tegen mij van oké, we gaan het uitstellen of cancelen. Ik zat gewoon in één keer met niks, nul opdrachten. Dus ja... Het was voor mij een manier om een soort passief inkomen te genereren. Omdat ik dacht van oké, misschien zijn er mensen die het leuk zouden vinden... om nu we toch met z'n allen thuis zitten... om een foto aan de muur, voor aan de muur te kopen. Nou ja, dat weet je natuurlijk niet. Dus het is ook een hele stap om dat te gaan doen. Want het voelt een soort... Het voelt bijna arrogant om dat te gaan doen. Zeg maar, omdat je gewoon denkt van ja, mijn foto's zijn... blijkbaar goed genoeg om bij mensen aan de muur te hangen. Dus dat is ongemakkelijk om dat te doen. En die stap moet je zetten, die heb ik gezet. En toen dacht ik eerst van... Nou, nu zullen wel vrienden en familie... als een soort crowdfunding... een paar foto's kopen... omdat ze denken van ja, weet je, laten we hem helpen. Maar dat, ja, al vrij snel waren dat allemaal klanten... die ik helemaal niet kende. Die gewoon via mijn social media... of op een andere manier... in mijn webshop terechtkwamen en een foto kochten... en toen dat eenmaal een soort van ging lopen... Ja, die energie, dat is geweldig. Dus dat is echt iets... het is begonnen als een noodoplossing en het is nu iets waar ik heel veel voldoening en energie uit haal. Ja,
ja, fantastisch. Ik heb heel veel vragen.
Ja. Ja, want dit is geen praktisch antwoord weer. Hè? Nee, dit is maar, weer super.
Dat is oké, daar komen we wel. We krijgen die cijfers boven water. Nee, natuurlijk niet. Maar het is ook echt wel een aanzienlijk deel van je omzet geworden.
Ja,
toch ook
zeker,
wel. Is het meer dan de helft geworden? Zeg maar qua klussen.
Dat hangt echt per maand af.
Ja, precies.
Ja.
Oké, okay, maar het is gewoon een serieus onderdeel geworden van je inkomen. Laten we het daarop houden. Moest je over een soort schaamte heen stappen? Dus om te zeggen, oké, mijn werk is van dusdanige kwaliteit. Om het aan te gaan bieden?
Ja.
Was het echt schaamte?
Ja.
En hoe ben je daar
ook? Nou, schaamte, ook weer onzekerheid.
Ongemakkelijkheid.
Ja, ongemakkelijkheid.
En die noodzaak van, ik heb ook geen geld, geen perspectief. Bracht die je over die drempel of een andere gedachte?
Ja, gewoon, ik werd eigenlijk door een aantal mensen om mij heen, die zeiden gewoon, ja, fuck it.
Ga het doen.
Je ziet het wel. Als het niet gebeurt, als je niks verkoopt of alleen aan familie en vrienden, ja, whatever, dan heb je dat gedaan. Dan weet je hoe het is. Dan weet je dat het nu nog niet je tijd is of dat het gewoon niet is waar je op moet focussen. Maar dan heb je in ieder geval het niet gedaan, het niet geprobeerd. Dus toen ben ik het gewoon gaan doen. En ik had mijn website al in Squarespace gebouwd. Dat is een soort online omgeving waar je websites in kan bouwen. En die bieden ook een bepaalde lidmaatschap aan dat je een webshop kan starten.
Heel makkelijk ook eigenlijk.
Ja.
Ik heb het ook gedaan.
Alleen het enige probleem is dat dan zonder Ideal is. Mm. En dus je hebt geen Shopify of zo. Dus je hebt creditcardbetalingen, PayPal en Apple Pay.
Ja, sinds kort. Ja.
Wat voor veel Nederlanders wel een heel klein beetje een drempel is. Dus dat heb ik wel gemerkt. Maar tegenwoordig zijn het ook mensen van over de hele wereld. En dan is het juist wel heel mooi dat je die opties ook hebt. Dat het niet alleen Ideal is. Maar dat je ook juist PayPal hebt en Apple Pay. Jouw vraag.
Nou, we gaan het nu even een half uur hebben over Ideal en betalingssystemen.
Ja, precies. Ja. Lekker suf. Nee,
want eigenlijk...
Ja, dus die schaamte. Ja, het was dus echt fuck it. Dat is het bij mij geweest. En
had je toen eigenlijk al een redelijk grote following op social media?
Ja, iets minder groot wel dan nu.
Oké.
Okay. Ja. Ja.
Iets van 5000 volgers of zo.
Ja, zoiets.
Ja, oké. Okay.
Ja.
Dus eigenlijk die had je het al jarenlang voorzien van mooie foto's.
Van foto's, ja.
En daar kwamen gewoon meteen de eerste verkoop uit.
Ja.
Zo concreet is het eigenlijk.
Ja.
Ja. Ja, want ik zoek een beetje naar oké, stel iemand luistert en die wil hetzelfde gaan doen.
Mm-hmm.
Eigenlijk ben ik ook zo iemand. Ik heb dus nu dit jaar heel veel gereisd. Ik heb echt wat foto's liggen waarvan ik denk, dit zou echt een prachtige prins kunnen zijn.
Ja.
Dat durf ik met trots te zeggen eigenlijk. Een beetje ongemakkelijkheid, maar vooral ook trots.
Ja, goed.
Stel, ik had nog nooit een webshop gemaakt en ik wil het graag gaan doen. Ja, hoe zorg je ervoor dat je die eerste prints gaat verkopen? Wat is daarvoor nodig? Daar ben ik een beetje naar op zoek.
Ja, zelfpromotie. Dus je moet het duidelijk maken aan de mensen. Hoe vaker ze het horen, hoe meer ze geneigd zijn om maar even te kijken. Dus je moet nog een keer over een bepaalde drempel heen. Kijk, nu ben ik schaamteloos. Ik zet gewoon advertenties in op Instagram, op Facebook. Ik tweet gewoon foto's van de prins, van de ingelijste prins. En video's dat je een beetje ziet van hoe het eruit ziet. Op Twitter en Instagram. En ik heb nu gewoon advertenties lopen. Dus dat ik gewoon steeds een groter publiek bereik. Dat automatisch voor mij eigenlijk traffic ook genereert op mijn webshop. Maar in het begin, als je dus ook nog niet een budget hebt voor marketing bijvoorbeeld of voor advertenties.
Of minder volgers.
Ja. Ja, je moet dat groepje volgers wat je hebt, moet je gewoon. Ja, je moet het gewoon in het gezicht duwen, zeg maar. Je moet er gewoon echt achteraan. Je kunt niet iets posten. Bijvoorbeeld, je doet één post en dan zeg je van, nou, deze foto is nu ook als print te verkrijgen. Stuur een DM of. Dan kun je niet verwachten dat mensen dat doen. Je moet dan echt actief in je stories, in je reels, op je andere sociale kanalen, op je Facebook. Misschien nog een post, weet je wel. Je moet echt actief blijven benadrukken dat je een webshop hebt. En dat mensen daar iets in kunnen kopen. Ja.
En die schaamte is eigenlijk, of daar voel ik me dus nog ongemakkelijker bij dan die eerste stap.
Ja.
Want eigenlijk die eerste stap, laat ik het even op mezelf betrekken, is me ooit gelukt. Ook in hetzelfde jaar, we hebben daar heel veel contact over gehad toen. We begonnen zelden met een webshop. Ik deels aangemaakte kunst en ook deels fotoprints. Jij volledig fotoprints.
Ja.
Toen ik het lanceerde, had ik een leuk filmpje gemaakt. Ook uitgelegd waarom ik dat was gestart. Superleuke reacties. Zelfs 2 schilderijen ook eigenlijk verkocht binnen die week.
Ja.
Wat echt ook heel bijzonder was. Een beetje dat magisch gevoel wat jij beschrijft.
Maar dan merk je dus dat is gelukt omdat je toen dat uit... of dat de wereld in zond eigenlijk.
Wellicht. Alleen daarna kreeg ik en weer heel veel filmwerk. Dus ik kreeg minder tijd. Maar dat was ook zo'n soort gedachte kwam er toen in mij. Oké, de mensen die geïnteresseerd zijn, hebben het wel gezien. Er zijn maar 2 verkopen uitgekomen. Zie je wel, daar is helemaal geen interesse. Dus heb ik eigenlijk het daarna dus nooit meer gedeeld.
Ja, maar dan denk je dat steeds dezelfde mensen het zien.
En dus dat is waarom ik het zo goed vind dat je zegt, die herhaling en eigenlijk weer constant en opnieuw over die drempel stappen, over je schaamte heen stappen en het gewoon met trots blijven delen, is dus een soort key.
Ja, dat moet echt. Ja, dan ben je veel meer commercieel ingesteld. En dat is best wel moeilijk, want je moet je werk ook zien dan als een product. En elk merk in de wereld doet aan marketing, doet aan reclame, doet aan hoe kan ik dit product zo bij zoveel mogelijk mensen slijten.
Maar dat is het ding, daar worden we ook allemaal soms moe van.
Tuurlijk, ja.
Dat iedereen, dat zoveel merken shit in ons gezicht duwen.
Nou, mijn grote angst was toen ik daaraan begon dat ik following zou verliezen. Dus dat was echt van, oh ja, als ik het nu nog een keer doe, of een derde keer, dan ga ik echt volgers verliezen. Zeg maar, mensen gaan weg, want die denken van, ja, heb je die gast weer met die foto's? En dat zullen bepaalde mensen ook denken. En die gaan dan weg, snap je? En dat heb je dan, maar ja dat gebeurt, snap je? Maar je moet het doen, want hoe weet jij nou welke volgers het wel hebben gezien en welke niet? In je stories kun je het bijhouden, want dan zie je een lijstje natuurlijk van mensen die het hebben gezien.
Ja. Ja.
Maar bijvoorbeeld als jij een post hebt gedaan van je schilderij. En je hebt dat gewoon op een, nou, weet ik veel, op een vrijdag gedaan. En sommige mensen die loggen pas weer in op Instagram op zaterdag of op zondag. Ja, dan zien ze dat niet, snap je?
Ja, ja.
Ik weet gewoon dat, toevallig ben ik vandaag over de 14.000 gegaan op Instagram.
Qua volgers.
Ik weet dat
omzet per dag. Het is mijn dag omzet vandaag, 14.000. Ja.
En nog steeds
omzet. Hey, weer 1000 euro.
nee, qua volgers. En ik weet gewoon dat een heel klein gedeelte van mijn volgers zien mijn posts bijvoorbeeld. Dus dat is ook zo bij als je een post doet over een van je werken wat te koop is. Ja, je kunt niet bij de pakken neer gaan zitten gelijk na de eerste keer. Je moet dat gewoon durven. Ja.
En hoe zorg je voor een balans waar jij je prettig bij voelt? Dus...
Ja, puur gevoel. Ja. Puur gewoon denken van, voelt het goed of niet? En als het te ongemakkelijk voelt, dan niet doen. Maar een bepaalde ongemakkelijkheid zit er altijd in en daar moet je doorheen.
Ja, dat is het juiste antwoord, maar
ja, super
wel
moeilijk,
lastig.
Want ja, dat maakt het zo niet tastbaar. Ook voor mensen die bij wijze van spreken luisteren of kijken en denken van, ik wil dat ook.
Ja. Nee, maar dat is ook voor iedereen anders natuurlijk. En sommigen hebben daar ook minder schaamte of ongemakkelijkheid bij. En sommigen juist heel, heel veel.
Je moet ook realiseren dat dat minder wordt. Dus dat wordt echt minder. De eerste paar keren dat je dat doet, voel je dat meer. En nu kan ik met veel meer zekerheid gewoon weer die advertentie aanslingeren. En weet je, weer die gans posten. Want die gans die is nu al 100 keer langsgekomen bij mensen. Sommige mensen zullen er helemaal ziek van worden. En die zijn me waarschijnlijk al gaan ontvolgen. Weet ik niet.
Ja.
Zou ik ook helemaal terecht vinden. Maar andere mensen, die hebben hem nog nooit gezien.
Het is grappig, ik heb jou vanochtend gedeeld op mijn stories dat ik met jou in gesprek ga vandaag.
Mm-hmm.
Als eerste heb ik die foto van die gans gedeeld. Kreeg ik 4 reacties op. Wauw, wat een foto. Die hadden dus nog nooit gezien, die foto. Dus dat moet je ook onthouden. En we komen, als we weer helemaal uitzoomen, weer bij het feit. Dat is ook een thema dat vaker voorbij komt. Voor wie doe je het, weet je? Uiteindelijk.
Ja.
Hoe lang gaan we ons nog bezighouden met
wat
anderen van ons denken? Ja. En of doen we het uiteindelijk voor onszelf en voor onszelf een leven te creëren? Waar je gelukkig van wordt, waar je je gezin kan onderhouden in jouw geval. En wat grappig is, wat ik nog wou zeggen is, en dat zeg ik niet om te slijmen, maar ik vond als collega-fotograaf en als vriend van jou En ook trouwens, misschien dat is nog redelijk dichtbij, maar ook als volger eigenlijk, gewoon als bewonderaar van je werk, oprecht leuk om jou te zien posten over die webshop. Hm. Misschien deels omdat ik dus ook eenzelfde soort ambitie heb, vanuit een soort business oogpunt, maar ook omdat ik was oprecht blij voor je en ik vond het oprecht leuk om te zien.
Ja, lief. Ja.
Snap je? Dus dat is, waarschijnlijk is er ook een deel van je volgers die er zo in staat. Die denkt, you go. Ja. Dat meen ik oprecht. Dat zeg ik niet om...
Nee, leuk. Ja, nee, zo heb ik er echt nog nooit over nagedacht.
Dat is echt waar.
Ja.
Ik vond het
lief.
Ik ben ook lief.
Maar te gek. Nee, maar
dat is wel... Dus dat is ook wel een goede reminder aan mezelf. Ik weet ook nog dat ik een heel mooie reactie kreeg van een volger. Toen ik dat tweede schilderij verkocht. Die echt aan het cheeren was voor mij. Ja. Gast, je hebt het fucking verdiend. Ja. Zo vet dat je het allemaal doet. En ga door.
Ja. Tof. Ja, het is wel de eerste keer dat ik het hoor. Zeg maar, er zijn niet heel veel mensen die dat dan tegen me zeggen. Die zullen het misschien wel denken.
Ja.
Dat jij het denkt, maar het nu uitspreekt. Dat is echt heel waardevol voor mij.
Ik heb echt gewacht op de podcast.
Nee, maar dat doet me echt heel goed.
Toch een traan wilde ik.
Ik word er helemaal emotioneel.
Nee,
maar zeker. Maar dat, zo had ik er nog niet eens over nagedacht. Maar dat vind dat super fijn om te horen. En dat maakt je alleen nog maar echt een... nog een leukere gast dan dat je al bent. Dat je dat gewoon voor andere mensen gunt, zeg maar. En dat ook even uitspreekt.
Ja.
Nee, leuk. Maar kijk, wat wel helpt trouwens, dat wil ik nog wel even als laatste meegeven. Wat mij heel erg heeft geholpen, is dat mijn werk ook fysiek te zien is nu. Dus bijvoorbeeld in het Hoxton en het Grachtenmuseum. Dat heeft me dus heel erg geholpen. Omdat je dan ook mensen een plek kunt geven waar ze dan naartoe kunnen om het te bekijken. Zodat ze ook weten hoe het eruit ziet in het echt.
En dat het ook een andere ervaring is. Een print versus een foto op een scherm.
Ja, want ik heb nog... Ik bedoel, ik heb in die jaren... ben ik echt nog met nul galleries bijvoorbeeld in contact geweest. Dus het is heel erg een eigen proces geweest. Van zoeken van, waar kan ik terecht? En waar kan ik mijn fotografie aan de man brengen? Want heel vaak is de route daar naartoe is dat je wordt benaderd door een gallery. En dat de gallery zegt van ja, we zouden jouw werk graag willen exposeren. En we zouden jou graag willen toevoegen aan onze artiesten, zeg maar. En dat is bij mij niet gebeurd. Dus ik heb het heel erg zelf moeten doen. Ja.
Ja, en er zelf ook een soort... natuurlijk een van de functies van een gallery is ook wel dat het een soort externe validatie is.
Zeker,
En die heb jij dus eigenlijk, zo'n track record heb je zelf moeten opbouwen door te laten zien dat je verkoopt.
Mm-hmm.
Dat is één zo'n punt, denk ik. Maar nu zo'n tweede punt, dat je ergens hangt, is ook zo'n mijlpaal, denk ik.
Ja.
Hoe kwam dat tot stand? Zijn dat dan...
Ja, dat vind ik echt moeilijk om te beantwoorden, want dat komt dan...
Uit het niets.
Ja, via social media. Ik weet natuurlijk niet wie mijn volgers allemaal zijn, want dat is gewoon een getal.
Oh, ik weet dat precies, man.
Ja, precies. Nee, maar dat vind ik soms wel lastig. Dus dat je gewoon helemaal niet weet van waar het uiteindelijk terechtkomt. Dus het is terechtgekomen bij de directeur van het Grachtenmuseum. En het is terechtgekomen bij de brandmanager van de Hoxton. En het is terechtgekomen bij de eigenaar van een lijstenmakerij aan de Centuurbaan. Die hebben dat toevallig gezien, zonder dat ik dat natuurlijk wist. En die zijn toen of in de DM's geslide of die hebben een e-mail gestuurd. Van, hey, vind je werk tof? Zouden we het mogen exposeren? Of zie je dat zitten?
Dat blijf ik fascinerend vinden. En iets wat mij dagelijks energie geeft om uit bed te gaan. Dat in het leven zoveel kleine dingen, in dit geval drie personen, zo'n impact kunnen hebben. Dus dat elke persoon die je ontmoet misschien wel een nieuwe schakel kan zijn in een totaal nieuwe koers van je leven.
Zeker,
dat vind ik. Ja, dat klinkt misschien weer zo onnodig diep, maar ik vind dat heel mooi.
Ja, nee, het is niet onnodig diep. Het klopt wel. Kijk, natuurlijk 99% van de mensen die je tegenkomt, daar heb je dat niet mee.
Maar die 1%,
ja, maar die ene die daartussen zit wel. En ik wist helemaal niet dat ze me volgden bijvoorbeeld. En dan komt het toch in één keer naar boven. Ook omdat je, in mijn geval, structureel post. Structureel gaat fotograferen. Structureel zegt dat je print of dat je werk laat printen. Weet je, gewoon... Het is bij mij ook een soort bijna dwangneurose. Gewoon van, oké, ik wil dan posten. Ik wil dan een story. Ik wil dan dit, weet je wel. En daardoor zorg je wel dus voor dat een grotere groep mensen dan misschien wel alleen je eigen volgers je ook ziet.
Ja, en daardoor kader gewoon heel erg het verhaal af wat je wilt vertellen. Dus die drie punten die je wil dat mensen over je weten, die weten mensen dan ook.
Ja.
En bij sommigen komt misschien een strot uit, maar bij heel veel anderen heeft het een bepaalde waarde.
Ja, want zoals je zegt, ja, de mening van anderen moet, als je eenmaal die drempel overgaat van het ongemak, die moet je wel ook durven loslaten. Want anders kun je jezelf helemaal gek maken. Dan denk je gewoon van ja, de existentiële vraag van wie ben ik en waarom zitten mensen op mij te wachten? En die vraag van onszelf elke dag.
Ben ik
dag,
wel goed genoeg?
Ja, ben ik wel goed genoeg? Ja.
Hey, je net zei eigenlijk, ik doe het op gevoel. Over die frequentie van posten bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar nu zeg je wel van, het is bijna dwangmatig. Heb je dan ook voor jezelf bijna een soort schema dat je denkt, ik wil in ieder geval elke dag een foto plaatsen of drie keer per week? Heb je daar bijna zo over nagedacht?
Ik heb daar wel eens zo over nagedacht. Dat ik echt vaste dagen had en ook heel vaak wilde posten. Dus echt vier keer per week. Ik heb dat nu een beetje losgelaten.
Iets meer op gevoel nu?
Iets meer op gevoel. Wel een tijdstip in de avond. Dus ik post niet heel gauw 's ochtends vroeg. Mm. Omdat ik gewoon, ja, je kunt gewoon in je statistiek op Instagram gewoon kijken.
En dan ben je nog in de stad natuurlijk ook.
Precies, ja. Nee, maar ik...
Statistiek op Instagram.
Ja, statistiek, hè. Analytics op Twitter bijvoorbeeld en analytics op Instagram geven je heel veel inzicht in het gedrag van jouw volgers. Dus dat geeft mij onwijs veel inzicht in, oké, welke stories worden wel goed bekeken? Welke worden meer bekeken dan andere? Welke posts? Je kunt gewoon zien, ja, je kunt gewoon de analytics erop naslaan, zeg maar. En ook van welke tijd op de dag en welke dagen van de week zijn mensen actiever. En dat is natuurlijk altijd interessanter om iets te posten als zoveel mogelijk mensen actief zijn.
Ja, god, in die zin ben ik altijd zo, blijf ik een beetje reactief. Ik doe leuke dingen, maar ik laat op dat vlak altijd heel veel kansen liggen, denk ik. Omdat ik
laat je het een beetje aan het lot over.
Al maar wat doe. Ik heb nog nooit naar data gekeken. Ik kijk af en toe wel naar hoeveel mensen mijn stories kijken. Maar niet, ik heb nog nooit naar analytics gekeken, bijvoorbeeld.
Nee, maar ik denk ook, zeg maar, daar kun je ook pas naar gaan kijken als je...
echt goed bent.
Nee, als je echt op vaste basis en structureel post. Bijvoorbeeld als je heel... Want jij post best wel onregelmatig. Soms echt een maand niet of zo. Of misschien wel twee maanden niet.
Ja,
om dan je analytics te gaan bekijken. Is natuurlijk heel lastig.
Ja.
Maar als jij gewoon al een half jaar of een jaar lang elke week drie keer of twee keer post, dan kun je gewoon dat naast elkaar leggen. Dan kun je gewoon kijken van, oké, wat doet het? En wat werkt en wat niet.
Ja, fucking leuk, man. Ik ben heel blij met de waarden die je deelt en de verhalen. Echt leuk. Ik denk dat veel mensen het ook heel leuk vinden.
Ja, ik hoop dat iemand er wat aan heeft.
Ja, nou ja, in ieder geval ik. En ik denk ook anderen zeker. Heb je trouwens last van Instagram dat het verandert? Niet superleuk onderwerp, maar ik ben wel benieuwd.
Ja, zeker.
Ja?
Ja, verschrikkelijk. Ah, ja, kut. Ik vind het echt helemaal kut. Ja, want ik ben een fotograaf. Ik ben niet iemand van TikTok. Ik vind TikTok heeft zijn eigen waarde. En ik vind het... Een ding op zichzelf. En ik snap heel goed dat het zoveel waarde heeft voor heel veel mensen. Maar om Instagram nou weer ook, zeg maar, helemaal te TikTokificeren. Dus om het helemaal op TikTok te laten lijken. Ja, dan denk ik, ja, dat vind ik gewoon jammer. Dat Instagram zo meegaat. Weet je, eerst met Reels natuurlijk. En ze hadden eerst ook nog IGTV.
Oh ja.
En stories zijn eigenlijk ook heel erg Snapchat. En nu dus dat Reels echt zo helemaal schermvullend zijn en dat je de hele tijd door de Reels heen gaat. Ja, het is gewoon TikTok. Ja, dat vind ik gewoon jammer.
Ja, het draait wel weer bij, toch? Of niet?
Ik hoop het.
Nee, ik dacht dat het al wat minder is geworden weer, maar...
Ja, ik heb de nieuwe versie niet.
Oké. Nou ja, laten we dat ook afronden. Maar
ja.
Dus je blijft gewoon je stories posten en je post doen en... Gewoon
ja,
ding
voor
doen.
Nu werkt dat. En als ik merk dat niet meer werkt, dan moet ik gewoon gaan kijken. Oké, hoe ga ik het nu doen?
Ja. Hey, nog heel even terug naar dat punt over dat je dus niet fysiek hangt bij die plekken.
Een van de redenen is die foto van die gans. Ik merk gewoon dat bijvoorbeeld bij het Grachtenmuseum waren ze daar ook heel enthousiast over. En op een gegeven moment werd ik door AT5 gevraagd voor cultuurmakers. Die hebben dan 10 mensen die ze dan benaderen voor een rubriek. En dat heet cultuurmakers. En ik was een van de 10. En toen deden ze een interview, een soort portret videoportret deden, maakten ze voor mij. En dat werd op AT5 uitgezonden. En dat had de directeur van het Grachtenmuseum gezien. En daardoor kwam hij in aanraking met mijn werk. En heeft hij uiteindelijk mij een e-mail gestuurd.
En hang je opeens als fotograaf in het museum. Dat is natuurlijk wel sick.
Ja, dat is heel sick. Ja. Ja, dat is onwerkelijk. In het begin is dat heel onwerkelijk. Want voor mijn gevoel is dat iets wat... wat al zoveel verder is dan waar ik eigenlijk ben. Dus wat al zoveel sneller op mijn pad komt dan dat ik het had verwacht. Of dat ik het überhaupt had verwacht. Er zijn natuurlijk genoeg fotografen die... Kijk, in een museum hangen is iets abstracts. Is iets zo iets waar, wat je niet voor jezelf in je agenda zet van over 5 jaar... dan wil ik in een museum hangen. Dat is gewoon iets...
Ja.
Snap je? Dus dat gebeurde en zo snel al. Ja, dat was... Ja, wat kan ik erover zeggen? Ja, ik ben nog steeds flabbergasted als ik daar binnenkom en mijn foto's zie.
Is het nog, kunnen we nog allemaal gaan kijken?
Ja, tot 29 januari
2023.
Ja.
Grachtenmuseum.
Ja.
En dan wordt ook een bepaald verhaal verteld dan omtrent je foto's?
Zeker, ja, want het is dus niet zozeer een tentoonstelling wat om mij draait. Dus mijn foto's zijn gebruikt voor een tentoonstelling en die heet Waterkracht. En dat gaat over het water in de Amsterdamse grachten vanaf de 17e eeuw tot nu.
Okay.
En dus echt over dat het een open riool was tot dat er nu uit gevist wordt en dat delicatesse is. En, dus echt over de ontwikkeling van het water.
Oké, vet.
En mijn foto's staan daar in dienst van. Dus het is
en gebruikt voor een groter verhaal, ja.
Ja, dus mijn naam staat wel ergens, maar het is niet zo dat het de Gossebaumer tentoonstelling is.
Nice man, ik ben niet geweest nog. Ik vind het wel leuk om even te gaan kijken.
Ja, te gek, ja.
Hey, en iets wat me ook nog opviel, en ik weet niet hoe ver je daarover uit wil wijden, dat mag je zelf weten. Maar het viel me op dat als ik kijk naar het begin van jouw webshop en nu dat ook je prijzen best wel omhoog zijn gegaan. Dus dat je eigenlijk een ander soort verdienmodel, maar dat je eigenlijk je andere positionering gekozen hebt. Eerst was het eigenlijk toegankelijk voor iedereen ongeveer. Een soort van een print was 70, 80, 90 euro, geloof ik. Kleinere formaten ook. Ja. En nu heb je gekozen voor meer beperkte oplages, grotere prints vaak en ook duurdere prijzen.
Ja, op een gegeven moment dan... toen dacht ik, ja, ik wil de beste kwaliteit leveren. Ik wil wat exclusiever worden. Ik wil wat meer gelimiteerde oplages, zodat ook... zodat het allemaal wat interessanter wordt wellicht voor de klant ook om mijn werk te kopen. En inderdaad wat grotere formaten. Dus ik heb nu echt formaten van 1,20 meter bij 80 tot 1 meter bij 1,5 bijvoorbeeld. Dat zijn echt hele leuke, supermooie formaten. Maar die zijn ook heel voor een ruimte best wel impactvol. Dus als je zo'n werk koopt, dan is dat wel een werk wat je ruimte beïnvloedt. Dus wat best wel een soort aandacht trekt natuurlijk. Dus dat is niet zomaar iets wat je zomaar even koopt. Ja, het wordt gedrukt door Fotolab Kiki. Op het papier van Hanemühle. En dat is gewoon allemaal echt fantastisch. Zij doen daar een bepaalde finish op, dat het gewoon in principe levenslang mee zou moeten gaan. Dus een werk wat je koopt zou... kan gewoon levenslang hangen in je huis. Daar heb ik nu de prijzen wat meer naartoe geschoven. En ook om het exclusiever te maken. Ja.
Vond je dat spannend?
Vond ik heel spannend, ja. Want ik was gewend om mensen te bedienen die zeg maar even een cadeautje wilden kopen voor een vriend of zo. Of even voor, weet je wel. Mm-hmm. Dus eigenlijk een hele andere doel.
Een snellere aankoop.
Ook. Een snellere aankoop, ja. Waar je minder lang over hoeft na te denken. Dus ik was heel erg bang van, dat ga ik heel erg verliezen. En wie zit er in deze tijd nog te wachten op grote werken, bij wijze van spreken, voor die prijs? Maar uiteindelijk is die angst redelijk ongegrond gebleken. En daar ben ik heel blij mee. Dat het wel ervoor heeft gezorgd dat ik nu ook serieuzere werken lever. Die klant is misschien ook een beetje veranderd. Maar ik, ja...
Maar die kreeg je dan meteen, dat sloot wel meteen op elkaar aan. Dat je eigenlijk die andere klant ook meteen gevonden kreeg.
Dus... Nou, niet direct.
Oké, okay, ja.
Nee, dat je dan...
Dat lijkt bijna wel echt zo'n droomverhaal. Niet af en toe.
Ja, maar zo voelt het ook.
Ja?
Het voelt als een droomverhaal, ja joh. Ja.
Zeker.
Nee, zeker, ja. Nee, ik heb echt ik heb ja, nog zo vaak dan als een klant iets van me koopt. En dan zo'n groot werk bijvoorbeeld. Dan gaat nu deze maand gaat er een werk naar Zwitserland en een werk naar de Verenigde Staten. En dat zijn dan echt van die grote werken. Ja, dat ik dan,
bedoeld, man.
Dan denk ik echt...
Hoe dan?
Ik vind dat bizar. Ja, ik vind dat nog steeds... of nog steeds, nu zeg ik dat alsof ik het al jaren doe. Maar ik vind dat echt, echt heel bijzonder. Ja. En dat is een droomverhaal. Want het is ook soms alsof het een droom is. Ja, die keuze is wel heel goed gebleken uiteindelijk. Ja.
Wil je eens zo'n verhaal met ons delen? Want ik ken bijvoorbeeld het verhaal van de Jaguar een beetje. Dat is wel een heel mooi verhaal.
Oh, ja, zeker. Ja, ja, ja. Ik zat gewoon voor mijn computer. En toen kwam er een mail binnen van het Grachtenmuseum. En zij hadden mijn foto's gezien. En zij hadden de vraag of zij wellicht een foto van mij konden mochten gebruiken voor een tentoonstelling waar ze mee bezig waren. Nou, toen zei ik, ja, tuurlijk. Holy shit, een museum. Ja, tuurlijk, dat mag. Mm-hmm. Graag zelfs. Toen, een week later, stuurden ze een nieuwe mail met... we willen eigenlijk 7 werken van je gebruiken. En we willen eigenlijk de hele tentoonstelling laten draaien, zeg maar. Of die willen we om jouw werken heen bouwen.
Okay.
Dus toen was ik helemaal zo van, nou, bizar. En toen hadden ze mijn hele Instagram waren ze afgegaan en mijn website. En hadden ze die foto's hadden ze dus geplakt bij, de verhaal, bij het verhaal wat ze wilden vertellen. En één foto daarvan was de foto van de Jaguar in de mist aan de Amstel. En die is gedrukt en die hangt daar nu in het Grachtenmuseum. En toen werd ik voor een item werd ik gefilmd. En nee, want ik had die foto ook ooit gepost op Twitter. En toen had iemand eronder gecomment van dat is volgens mij de auto van Bo van Hervé-Dorens. En toen had ik zoiets van, het zal wel... Gekkie, weet ik veel. Wie weet nou dat dit de auto is van boven Hervé-Dorens. Nou,
ja.
Dus toen werd dat item gedraaid. Dus even terug weer naar het item in het Grachtenmuseum. En toen zei ik dat dus. Ik zei, ja, ik heb ooit, zei iemand onder deze foto... dat de auto is van boven Hervé-Dorens. Dus dat is wel grappig. Toen iemand van die cameracrew... kende Bo. Dus die heeft Bo een appje gestuurd of een foto. Of een mailtje. Zo van, jouw auto hangt nu in het Grachtenmuseum hier. Dit is een print van Gosse Bauma. Zonder dat ik het wist. Hè? Dus dat wist ik niet dat gebeurde. Dus op een gegeven moment kwam er een mail van... Hallo Gosse. Jij hebt volgens mij mijn auto gefotografeerd aan de gracht. En dat hangt nu in een museum. Groet Bo van Hervé-Dorens. En ik zou... Oké, bizar is dit echt, weet je wel. Maar ik zou antwoorden, nou, dat kan wel. Dat is deze foto. We kunnen even checken of het hem echt is. Want ik had meerdere foto's van die auto gemaakt. En ergens stond ook het kenteken stond erop.
Oh, ja.
Dus toen heb ik hem het kenteken gemeld. En toen bleek het dus ook daadwerkelijk zijn foto te zijn. En nu heeft hij een van die prints. Dus het is een editie van 15. En één hangt nu ook bij Bo thuis. Dus hij heeft één gekocht. Ja.
Fantastisch, man. Ja. Echt een prachtig verhaal.
Ja. Echt top.
Dat hij hem ook nog dan inderdaad wilde aanschaffen. Dat
hij wilde hem echt kopen.
Om het verhaal helemaal rond te maken.
Ja, ja. Ik snap hij hangt echt super mooi in zijn werkkamer. En,
hoe groot is hij dan?
1,20 bij 80.
Ja, dat is echt wel
Volgens mij is dit 60 bij 90, dus 4 keer zo groot.
Ja, dat is echt wel brutaal. Ja. Holy shit, ja.
Ja, ja dat is echt
maar dat zijn dan denk je inderdaad echt... Nou ja, misschien hier doe ik het voor. Zijn niet per se die status dat hij het dan koopt, maar dat
Kijk, dat het uiteindelijk zijn auto blijkt te zijn. En dat toevallig boven Hervé-Dorens is. En dat hij dan zo'n print wil kopen. En dat ik bij hem thuis kom om de print af te leveren. En dat we echt een superleuk gesprek hebben. Dat hij mij zijn kunst laat zien wat hij in huis heeft hangen. Dat we de foto gaan ophangen in zijn werkkamer. Op een muur die de kleur heeft die ook terugkomt in de foto. Ja, dat zijn echt dingen dat je denkt... Dit is echt niet normaal. En het is zo'n lieve man. En zo, ja, dat is echt. Het was echt onwijs leuk om dat mee te maken.
En ja, dat krijg je als je een fictiefilm gaat schrijven, krijg je het bijna niet.
Nee.
Wordt het een beetje cliché.
Nou, echt, hè? Ja, dan denk je, goh.
En nu is het wat te mooi, maar. Ja. Ja, soms is realiteit mooier dan fictie, misschien wel.
Ja, dit was wel een heel mooi verhaal. Ja, ja dus nu hangt hij. Ja, bij Bo thuis.
Fucking mooi. Ja, het is een mooi verhaal om te illustreren wat er allemaal kan gebeuren, man. Ja. In 3 jaar tijd. Je bent natuurlijk al veel langer bezig. Mm-hmm. Misschien wel 8 jaar bezig als fotograaf. Ik vind het super leuk om bij te kletsen eigenlijk. En te horen over deze supergroei. Ik ben trots op je, man. Ik vind het echt gaaf om te zien
waar je nu bent. Maar die net alsof jij niet ontzettend bijzondere dingen doet. Ja, ik ben ook trots op jou en wat je doet.
Dat is lief, man.
Ja, want het is een beetje eenrichtingsverkeer.
Ja, maar het is ook mijn podcast. Nee, grapje.
Ja. Vlak jezelf niet uit.
Nee, ik ben ook trots. En ik ga ook weer. Ik heb deze zomer pauze genomen om mijn batterij eigenlijk weer op te laden. En ik heb heel veel energie ook om te gaan knallen. Dus, dus deze gesprekken merk ik al meteen weer. Ik wil ook hiermee aan de slag bijvoorbeeld. En
leuk.
Dit geeft me ook nieuwe voeding en handvaten zelfs. Een paar praktische heb je ook gegeven. Om daarmee aan de slag te gaan. Dus,
ik hoop het. Ja.
Dankjewel voor je tijd.
Ja.
Succes met alles, man.
Jij bedankt. Tot snel.
Cool. Tegen de luisteraars wil ik zeggen, super bedankt voor het luisteren. Ik vind het echt super leuk dat ik weer terug ben en weer mooie gesprekken mag voeren. Voor mezelf, maar ook zeker voor jullie. Ik hoop dat jullie er iets uithalen en dat jullie het verhaal van Gossen mooi vonden. En misschien wel geïnspireerd zijn en ermee aan de slag gaan. Mocht je nou zijn werk dan willen gaan bekijken, het is dus nog tot januari te zien bij het Grachtenmuseum. En ook nog bij de Hoxton.
Ja, tot 4 september. Dus daar moet je wel snel zijn. Dat gaan we niet.
Nee,
oké, dan zeg ik dat wel niet. Nee.
Ja. Dus ga lekker naar het Grachtenmuseum of stuur een berichtje op Instagram. Ga het zeker checken. En succes met alles waar jij mee bezig bent. Blijf maken en tot de volgende keer. Bye. Nice. Fucking goed, man.
Ja? Yeah?